Want gij zijt tot vrijheid geroepen. Zegt vers 13 van Galaten hoofdstuk 5 als een van de belangrijke uitspraken in deze brief over de vrijheid waarin wij staan en waarmee Christus ons vrijgemaakt heeft. Er staat echter wel meteen achter: gij zijt tot vrijheid geroepen, broeders, alleen gebruikt de vrijheid niet tot oorzaak voor het vlees, maar dient elkander door de liefde. Want de gehele wet wordt in één woord vervuld, namelijk in dit: gij zult uw naaste lief hebben gelijk uzelf. Maar indien gij elkander bijt en vereet, zie toe dat gij van elkander niet verteerd wordt. De gedachte is dat men die vrijheid natuurlijk voor allerlei doeleinden kan gebruiken, maar tenzij men die gebruikt om elkander te dienen door de liefde, zoals het hier heet, heet het gewoon misbruik. Want dit is het doel van die vrijheid die wij hebben, dat wij elkander zouden dienen. Begrijp je me goed? Wij zouden de Heer dienen. Wij zouden dienaren zijn onder het nieuwe verbond. Maar ik heb al gezegd, in de praktijk blijkt toch dat die dienst rechtstreeks van doen heeft met de huisgenoten des geloofs, zoals het later in deze brief heet, in hoofdstuk 6 vers 10. Dat wil zeggen, het heeft van doen met al onze broeders en zusters. Want het werk Gods is een werk aan de gemeente. En wanneer wij in zijn dienst staan, is dat werk dus in de praktijk gericht op de opbouw van de gemeente. En daarom heet het hier ook voor de gelegenheid: dient elkander door de liefde. Iets dergelijks vind je ook in Colossense aan het eind van hoofdstuk 1. Waar de apostel Paulus eerst zegt dat hij dienaar is van Christus. Daarna zegt hij dat hij dienaar is van het evangelie. En het volgende vers zegt hij dat hij dienaar is van de gemeente. En dat is niet wat verschillends. Het is altijd precies hetzelfde. Het is dienstknecht van Christus. En daarom in de eerste plaats een dienst met betrekking tot dat woord van Christus. Of het woord Gods. Maar dat het in de praktijk dient ten behoeve van de gemeente. En tot opbouw van de gemeente. Dat is een voor de hand liggende zaak. Hier in Galaten 5 is trouwens de gedachte nog uitgebreider. Er staat: gebruik de vrijheid niet tot oorzaak voor het vlees. Dat wil zeggen, men zou het niet gebruiken als een excuus om vleeselijk te leven of iets dergelijks. Dat kan wel, uiteraard, maar het is niet de bedoeling. Men zou het daar niet voor gebruiken. Maar men zou elkander dienen door de liefde. En zowel hier als in andere plaatsen wijst de apostel erop dat op een of andere wijze het elkander dienen door de liefde toch beschouwd kan worden en moet worden als vervulling van de wet. Het is weliswaar niet de wet en op onderdelen al helemaal niet, maar in de algemene strekking komt het wel degelijk overeen met de Mosaïsche wet. En daar gaat het maar om. Dient elkander door de liefde, want de gehele wet wordt in dit ene woord vervuld, namelijk in: gij zult uw naaste lief hebben gelijk uzelf. In de volgende verse overigens wordt enerzijds gewezen op wat genoemd wordt de werken des vleeses vanaf vers 19. Ze worden gesteld tegenover de vrucht, dat wil zeggen het natuurlijke resultaat, de vrucht van de geest. Die is liefde, blijdschap, vrede, langmoedigheid, goede tierenheid, vers 22. Goedheid, geloof, zachtmoedigheid, matigheid. Want dat is wat de geest, dat wil zeggen, dat is wat het woord Gods in de praktijk in ons bewerkstelligt. Het verandert niet alleen onze gedachten, ons gemoed, maar het verandert daarmee ook onze gezindheid en daarmee ons gevoelen, zoals het bij gelegenheid genoemd wordt. En dus ook onze beleving, onze emoties, want die zouden voortkomen uit het denken. Ik denk dat de propaganda die men maakt voor de emoties, u weet wel, doen wat je voelt en dat soort dingen meer, eigenlijk alleen maar tot doel heeft om daarmee het verstand buiten werking te stellen. De Bijbelse gedachte is andersom. De Bijbelse gedachte is dat het verstand, het denken, juist bepalend is voor onze gevoelens. En waar gevoelens mensen in hun greep kunnen krijgen en in het algemeen kunnen misleiden in het praktische leven, daar juist is het van belang dat die gevoelens op een of andere wijze gecontroleerd worden door het denken. Maar dat gebeurt nooit bewust, uiteraard. Je kunt nu eenmaal niet verstandelijk redeneren en zeggen: ik mag niet dit voelen en ik mag niet zo voelen of iets dergelijks. Dat gaat niet, dat kun je niet controleren op die manier. Maar het is wel zo dat waar onze harten gevuld worden, in het bijzonder dan met het woord Gods, dat dat bepalend zal zijn voor onze beleving en dus ook voor onze gevoelens. Dat verandert dus mee. En dat is ook waar het om gaat. Ik zeg altijd, er is niks mis met gevoelens zolang ze controleerbaar zijn. Zolang ze beperkt blijven. En juist voor dat doel zouden wij onderwezen worden. Ik zeg het met neutrale termen, omdat het gewoon in de wereld net zo goed zo geldt. Maar voor ons als kinderen gods is het zo dat onze gevoelens bepaald en dikwijls ook gewekt worden door het woord gods. Dus zal ik eens een moeilijke vraag stellen. Heb u de Heer lief? Hoe komt dat? Als u dat nou echt durft bevestigend te beantwoorden, zo van ja, absoluut. Ja, hoe komt dat dan? Was dat altijd al zo? Of was dat liefde op het eerste gezicht? Of wat was dat? Als het echt zo is, weet ik zeker, dan is het gewekt door het woord gods. Doordat we uit het woord hem leren kennen. En dat is dus ook inderdaad de bedoeling van dat woord. Want dingen als liefde, blijdschap, vrede, langmoedigheid, goede tierenheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid en matigheid hebben rechtstreeks van doen met onze gezindheid. En dus heet dat in de Bijbel ook ons gevoelend. Dingen die vlak bij elkaar liggen. En gevoelend staat voor voelen, voor emoties dus. En dat dat uitwerkt daarna, inderdaad in het praktische leven, dat is een duidelijke zaak. Let dan bovendien op dat van de werken des vleeses allerlei dingen genoemd worden die rechtstreeks van doen hebben met werken, dat wat men doet. Maar als het gaat over de vrucht van de geest, wordt niet handelwijze genoemd, worden niet werken genoemd, maar wordt deze gezindheid genoemd. En daar gaat het ook om. De rest komt daar toch vanzelf uit voort. En daarom wordt het ook genoemd. Maar dat is dus de verandering die plaatsvindt in het denken en van daaruit ook in wat ik eerst altijd toch maar noemde beleving en daarna in het gevoelen en dus in de gezindheid. Daarna gaat het verder met, indien we door de geest leven, zo laat ons ook door de geest wandelen. Laat ons niet zoekers zijn van ijdele eer, elkander tergende, elkander benijdende. Het is de korte samenvatting van hoe het er in het menselijk leven in het algemeen aan toe gaat. Men zoekt eer, daar heb je niks aan verder. Daarom heet het ook ijdele eer. Maar men zoekt het om een of andere reden. En het gevolg is dat men elkaar dwars zit. En afgunstig is en dat soort dingen meer. En dat zou onder gelovigen niet voor hoeven. Moeten wilde ik eerst zeggen. Maar zou onder gelovigen niet voor hoeven komen. Daar waar het woord zijn werk doet, zouden deze dingen niet zijn. Ik laat het er maar bij. En ik neem u mee naar nog een ander schriftgedeelte. Nu maar eens een keer weer eens naar Jacobus. Dikwijls onderschat. Althans ondergewaardeerd. Jacobus die immers de brief min of meer begint met de vaststelling dat wij wijsheid nodig hebben. Vooral in ons christelijk leven om zo te zeggen. Maar waarbij je meteen zegt dat men die van God zou begeren. Want die wijsheid die verandert inderdaad ons denken en hervormt ons dus en zou ons vrijmaken, was de bedoeling. Dat wordt hier ook allemaal genoemd en daarom haal ik het hier ook aan. De bekende tekst is die natuurlijk van Jacobus 1 vers 5. Indien iemand van uw wijsheid ontbreekt, dat is er van God begeren die een ieder mildelijk geeft en niet verwijt. En zij, de wijsheid, zal hem gegeven worden. Er wordt alleen wel bijgezegd dat het geen zin heeft om daarom te vragen als men niet gelooft. Begrijp je me goed? Niet meteen als men niet gelooft dat God het ook geeft. Gewoon als men niet gelooft. Men zou eerst geloven. Dat wil zeggen vertrouwen op en zich onderwerpen aan. En dan zou men inderdaad vragen om die wijsheid Gods die dan inderdaad geeft. Want als er geen geloof is, dan is er ongeloof. In Romeinen 4 staat dat ook expliciet. Hier niet helemaal. Hier staat als het er niet is, er is er sprake van twijfel en daarmee van dubbelhartigheid en dus van onstandvastigheid, ongestadigheid, vooral in de wandel en dus ook in het denken van de mens. En daar waar dat zo is, daar moet men niet verwachten dat men van God wat zal ontvangen. Moet eerst kiezen voor hem en dus het lichaam stellen tot levend, heilig, God welbehagelijk offeren, want daar komt het in de praktijk op neer. En dan pas zal het denken veranderd worden. Zo staat het hier feitelijk ook. Daarna de aardige uitspraak van vers 10, vers 9 bedoel ik. Maar de broeder die nederig is, roemen in zijn hoogheid. De broeder die nederig is. Maar de broeder die nederig is, staat hier tegenover degene die ongelovig is. Dus niet de normale tegenstelling, Althans volgens de betekenis van de woorden niet. Maar het is wel degelijk een bijbelse, dus een leerstellige tegenstelling. Er zijn maar twee mogelijkheden. Of men is gelovig, of men is hoogmoedig. En langs de andere kant, of men is ongelovig, of men is nederig. En als men niet gelooft, hoeft men niet op die wijsheid Gods te rekenen. Maar als men nederig is, wel, want nederigheid houdt natuurlijk primair in dat men zich onderwerpt aan het Allerhoogste. Namelijk aan God en zijn woord. En vandaar dat nederigheid en geloof in de Bijbel synoniemen zijn. Iemand die gelovig is, is nederig. Iemand die nederig is, is gelovig. En als iemand nederig is en niet gelovig, dan is hij gewoon niet nederig. Zo zit dat gewoon. En als iemand hoogmoedig is, is hij niet gelovig. Dat is gewoon Bijbelse definitie. De broeder die nederig is, die zal hoog worden namelijk. Zal van Gods wegen verhoogd worden en daarom de broeder die nederig is roemen in zijn hoogheid. En de hoogmoedigen worden in de rest van deze brief ook nogal krachtdadig toegesproken, om zo te zeggen. Want men zou zich onderwerpen aan dat woord Gods. Daar wordt ook meteen over gesproken in de beeldspraak. Als er gesproken wordt over gras en de bloem van het gras en het gras dat verdort enzovoorts. Want het heeft rechtstreeks van doen met dat woord Gods waarin men zou geloven. Ik ga het nou niet uitleggen, dat doen we een andere keer weer. Maar het is dezelfde beeldspraak als die Petrus gebruikt en die is ontleend aan in elk geval Jesaja 40. Zo iemand zal verwelken, die hoogmoedige mens. Maar men zou zich aan het woord Gods onderwerpen. En dan zou men een kroon des levens ontvangen. Dat is vers 12. Zalig is de man die verzoeking verdraagt, want als hij beproefd zal geweest zijn, zo zal hij de kroon des levens ontvangen. Het leven is namelijk vol met verzoekingen. En voor alle duidelijkheid, verzoekingen komen niet van God. God verzoekt niemand, staat in vers 13, dus dat kan niet missen. Het is weer een probleem opgelost, denk ik altijd. Want sommigen zien God uitsluitend als iemand die de mens verzoekt. Dat is echt waar. Maar God verzoekt niemand. Verzoekingen komen niet van God. Maar van Gods wegen zouden wij verzoekingen beschouwen als beproevingen. U weet wel, geloof in, vertrouwen op, betekent niks als er geen verzoekingen zijn of beproevingen, zo u wilt. Als er niet omstandigheden zijn waarin dat vertrouwen, dat geloof op de proef gesteld wordt. Zoals tegen Petrus. Petrus, stap er maar uit, jongen. Loop maar hierheen. Uit de boot wel te verstaan. Daar wordt het op de proef gesteld. En in heel ons leven geldt dat. Wij zouden wandelen met de Heer en dus vertrouwen op zijn woord, hoewel de omstandigheden volstrekt tegen zijn, maar niettemin zit weinig anders op. Dat is geloof. En onder die omstandigheden kan men ook, nou ja, ik zou bijna zeggen, aanspraak maken op, in ieder geval verzoeken om wijsheid van Gods wegen. Die zou dat dan geven, staat er. Zalig is de man, vers 12, die verzoeking verdraagt, want als hij beproefd zal geweest zijn, want van Gods wegen zouden wij die verzoekingen beschouwen als beproevingen, een test, beproevingen van ons geloof. Als hij beproefd zal geweest zijn, zal hij de kroon des levens ontvangen, welke de Heere beloofd heeft aan degene die hem liefhebben. Waarmee gezegd is dat als we trouw aan hem en zijn woord zijn, is dat een bewijs van dat wij hem liefhebben. En bovendien is daarmee gezegd dat wij voor die trouw dus ook beloond zullen worden in de toekomst. Ik heb dat niet meer gelezen in de Romeinenbrief, het is daar trouwens sowieso over bekend. Maar dan vind je dezelfde dingen, hoofdstuk 5, 6 en 7. Vrijgemaakt van alles en nog wat, veranderd, deel gekregen hebbend aan een nieuwe mensheid, met dus een andere wijze van denken, veranderd worden naar zijn beeld, dat is inmiddels Romeinen 8, maar daar staat ook dat het een en ander beproeving of lijden met zich meebrengt, waarvoor wij van hem, van de Heer, heerlijkheid zouden ontvangen in de toekomst. En dat is hier precies dezelfde gedachte. Daarna wordt vastgesteld, vers 18, dat wij die wedergebaard zijn, dat wil zeggen gebaard, geboren zijn door het woord der waarheid, wij wedergeboren mensen, de apostel schrijft ook aan wedergeboren mensen dus, dat wij die wedergeboren zijn door het woord der waarheid, wij zouden zijn, en dan mag u als gewoon weer doorstrepen bij voorkeur, eerstelingen, zijn er schepselen. De term eerstelingen is ontleend aan de oogst. Eerste vruchten van de oogst is dat in het Oude Testament. Maar als het op mensen wordt toegepast, dan wil het gewoon zeggen eerstgeborenen. Dat wil zeggen degene met eerstgeboorterecht, met erfrecht dus. Dat was ook Romeinen 8 natuurlijk. Hè. Indien wij kinderen zijn, zo zijn we erfgenamen. Erfgenamen van God en mede-erfgenamen met Christus. Zo wij met hem lijden, opdat wij ook met hem verheerlijkt worden. En zo verder. Dat schriftgedeelte is dat. Het is precies hetzelfde hier in Jacobus 1. Wij zijn wedergeboren, opdat wij zouden zijn eerstgeboren. Eerstelingen zijn de schepselen. Waarmee maar gezegd wil zijn dat Jacobus het toch heeft over de gemeente van eerstelingen. Die in de hemel is opgeschreven, blijkbaar. En daarna zegt hij, zo dan mijn geliefde broeders, en ieder mens zij ras om te horen en traag om te spreken. Ik zeg dus, ras om te horen, dus van dat knopje afblijven. En traag om het zendknopje in te drukken, weet u wel. Gewoon op standby blijven. Luisteren. Luisteren naar het woord Gods. Dat is waar het over gaat. Afhankelijk zijn van hem. Dat is wat Jacobus hier dus ook zegt. Ras om te horen en traag om te spreken. Vers 21, daarom afgelegd hebbende alle vuiligheid en overvloed van boosheid, ontvangt met zachtmoedigheid het woord dat in u geplant wordt. Je kunt natuurlijk zeggen, nou ja, toen wij tot geloof kwamen, werden wij verlost van al die vuiligheid en overvloed van boosheid. Hij nam al die dingen weg, hij reinigde ons. Dan zeg ik, ja, dat zal ik niet ontkennen, maar in de praktijk zal toch blijken dat wanneer wij met zachtmoedigheid dat woord Gods willen ontvangen en in ons willen laten planten, betekent het toch dat we heel wat vuiligheid en overvloed van boosheid gewoon ook zelf van ons af moeten leggen. Daar bedoel ik niks bijzonders mee. Ik bedoel gewoon, dat is het maken van een keuze. Als je druk hebt met je leven, met de zorgvuldigheden deze eeuw, zal ik maar zeggen. Met je leven hier, alle belangen die je behartigen moet en waar je achteraan moet jagen. Al je connecties, je relaties onderhouden of hoe heet zoiets. Dan kom je echt niet toe aan het met zachtmoedigheid ontvangen van dit woord dat in je hart geplant zal worden. Zo zit dat nou eenmaal. Al die dingen van elkander benijden, elkander vereten, zoals we zojuist lazen in Galaten. Ja, als je daarmee bezig bent, dan kom je hier echt niet aan toe. En daarom staat het er ook uitdrukkelijk bij. Afgelegd hebben de alle vuiligheid en overvloed van boosheid. Hebreeën 12, ik heb het niet gelezen vandaag, maar Hebreeën 12 zegt inderdaad dat wij de loopbaan zouden lopen die ons individueel is voorgesteld. We hebben vrij, dus we zijn mooi in staat om de loopbaan te lopen, denk ik dan altijd. Hè? We zouden de loopbaan lopen, maar daar staat eerst, daarom afgelegd hebbende, alle last die ons lichtelijk omringt, laat ons de loopbaan lopen die ons is voorgesteld. En hier staat, daarom afgelegd hebbende alle vuiligheid en overvloed van boosheid. Maar dat is wel degelijk actief. Men moet ervoor kiezen. Dan moet ik zeggen, laat maar zitten, weg. Ik wil het niet mee te maken hebben, buiten mijn leven, ik kies die weg. Ik kies de loopbaan van de Heer, daar gaat het om. En dat begint met verandering van denken, zo heet dat in Romeinen 12 dus. Maar hier heet het, ontvangt met zachtmoedigheid het woord dat in u geplant wordt, het welk uw zielen kan zalig maken. Dat wil zeggen, er is niks anders dat dat kan doen. Maar dat woord kan ons zalig maken, wanneer we het de ruimte geven in onze harten en in onze levens. En wat het betekent, want het is natuurlijk beeldspraak, hè, dat van ontvangt dat woord dat in u geplant wordt, alsof het zaad is enzovoort, dat is het ook hoor. Maar het is natuurlijk een soort beeldspraak. Maar daarna staat er gewoon in nogal klare, zij het dan zeer korte taal, staat in vers 22 en dat betekent gewoon namelijk, zijt daders des woords en niet alleen hoorders uzelven met valse overleggingen bedriegende. En dat wil ik nog wel een keer herhalen wat hier staat. Want ik ken er ook te veel die zeggen, nou ja, het gaat er toch om, heb ik tenminste altijd begrepen van je, het gaat er toch om dat wij zouden komen tot kennis van Christus. En dus begint men te studeren enzovoorts, en spitsvondig te worden. En men denkt dat dat het dan is. Maar dat is het niet. Integendeel. Het is trouwens veel te dwangmatig als je mij vraagt. Waar het om gaat is dat we gewoon dat woord tot ons zouden nemen zoals we voedsel tot ons nemen. Dat is ook bijbels. U weet wel, veel honing eten is niet goed. Maar in de Bijbel is honing eten het beste wat je eten kunt, hoor. Toch. Want er staat veel honing te eten is niet goed, maar het onderzoeken der heerlijkheid daarvan, dat is eer. Ik weet niet meer zo gauw waar het staat, maar ergens in Spreuken, zoek hem maar eens op. Hoe dat ook zij, de honing is wel degelijk een beeld van het woord van God. Men zou eten en verwerken. En vooral goed proeven. Niet schrokken, want daar heb je niks aan. Dat komt er, gaat er de ene kant in en de andere kant uit. Ik bedoel het ene oor in en het andere oor uit natuurlijk. Van het woord van God. Maar doe maar rustig aan. Men zou het nuttigen, heet dat. Ten nutte maken, zich eigen maken en daaruit leven. Zo wordt het hier ook beschreven. En dan zou het ook gepraktiseerd worden. Men zou eruit leven. Men zou het woord Gods en de overwegingen, overleggingen, de redeneringen van en in het woord Gods ook beschouwen als overleggingen en redeneringen met betrekking tot het eigen leven daar precies dezelfde conclusies uittrekken. Ik denk dat we allemaal wel eens waarnemen dat men aan de ene kant weliswaar vrij goed weet wat de Bijbel leert, maar als het gaat om praktische dingen in het leven, dan gelden ineens andere normen. Dan gelden in het leven in de wereld, gelden ineens weer gewoon wereldse normen. En dat is niet de bedoeling uiteraard. Ze zijn juist deze Bijbelse overleggingen, die niet alleen van toepassing zouden zijn daar waar heel duidelijk sprake is van het dienen van de Heer, maar het zou worden toegepast in heel ons leven, want in heel ons leven zouden wij alle dingen doen als den Heere staat er en niet de mensen. En dus Bijbelse overleggingen ook als overleggingen voor ons leven. En daarom heet het, zijt daders des woords en niet alleen hoorders. Het is niet maar theorie waarmee we onze gedachten dan wel ons verstand vullen of zoiets. Integendeel, het is volstrekt praktisch. Zijt daders des woords en niet alleen hoorders. Dat betekent dus dat het begint bij het horen van het woord. En dus het geloven van het woord. Kennen van het woord. Maar daarna zouden wij wel degelijk daders des woords zijn. Als we dat niet doen, dan zijn we bezig onszelf met valse overleggingen te bedriegen. Dat is een van de andere termen voor menselijke filosofie. Ijdele verleiding en bedrog met valse overlegging, denk ik altijd. Want zo iemand een hoorder is des woords en niet een dader, die is een man gelijk welke zijn aangeboren aangezicht bemerkt in de spiegel, want hij heeft zichzelf bemerkt, en is weggegaan en heeft terstond vergeten hoe danig hij was. Zo van, men wordt met zichzelf geconfronteerd, ook in de schrift en met het woord van God, maar ook wij als gelovigen leren uit de schrift wie wij zijn en welke positie wij innemen. Inderdaad, uit genade zalig geworden en door het geloof kinderen Gods, geroepen tot hemelsburgerschap en wat het allemaal wezen mag. Hè. En wedergeboren met Christus gezet in de hemel, dat is prachtig. Ik doe er ook absoluut helemaal niks van af. Maar daarna zou dat toch een rol spelen in ons denken, ook op alle dagen van de week zal ik maar zeggen, en in onze daden. We zouden toch in dat bewustzijn leven en onze beslissingen nemen in alles. En als dat niet zo is, dan zeg Jacobus, nou dan ben je net iemand die zichzelf heeft bekeken in de spiegel en daarna zichzelf vergeet. Je hebt het gezien, het is weer weg. Dan ben je een vergetelijk hoorder. Niet omdat je de feiten vergeet, maar omdat je ze ineens weggestopt heb en ze niet meer toepast. Dat is waar het over gaat. Daarom, men zou niet vergeten, maar men zou erbij blijven. En van sommigen onder u heb ik wel eens gehoord. Dat wil zeggen, sommigen onder u hebben mij dat verteld. Dat er wel eens sprake was eventueel van vergeten. Afdwalen. Van zo langzamerhand toch een koers varen met allerlei overleggingen enzovoorts. Waarvan er uiteindelijk bleek dat het een koers was die afweek gewoon van het woord Gods. Het overkomt ons maar al te gemakkelijk. En daar worden wij dus voor gewaarschuwd. Bovendien worden wij geacht op elkander toe te zien dat niet iemand verachteren van de genade, dan wel dat niet iemand zei een hoereerder. Met de woorden achter elkaar in Hebreeën 12. Hetzelfde hoofdstuk van die loopbaan. Hè? Kortom, vers 25. Maar die inziet, in die spiegel weet je wel, wie die inziet in de volmaakte wet die der vrijheid is en daarbij blijft, niet vergeten, daarbij blijft, deze geen vergetelijk hoorder geworden zijnde, maar een dader des werks, deze zal gelukzalig zijn in dit zijn doen. Dus wij als gelovigen geluk, gelukzaligheid, geluk, zaligheid van mijn part dan. Maar als wij geluk zoeken in ons leven als kinderen Gods, wordt dat niet verwekt door de gedachte dat als we eenmaal hier zullen sterven, dan gaan we naar de hemel of zoiets. Daar vind je niet je geluk mee in dit leven. Ik moet er ineens aan denken dat wij vroeger moesten zingen, zoekt gij, want het was een oud lied, zoekt gij naar waar geluk, tegenwoordig zingen we allang jij, hè. Zoekt gij, dat is gek hè, want zodra je weer beneden de grote rivieren komt, dan zing je weer gewoon zoekt gij. Maar ja. Zoekt gij naar waar geluk, stralend geluk, laat Jezus dan toe in je hart. Strikt genomen, is volkomen correct. In je hart. Niet maar hier ergens, in het verstand, als een theorie, of als een soort levensverzekering, maar in het hart. En dus in het denken van het dagelijks leven. Dat alleen kan werken en brengt ook inderdaad geluk. Zo staat het hier. Niet alleen het hoorder zijn van het woord. Ik heb ook iemand gekend die zei, ja, ik heb nou zo lang bijbelstudie gevolgd. Ik heb zoveel baantjes. Ik zit niet meer zitten. Ik hou ermee op. Want ja, ik weet nou wel genoeg. Letterlijk werd dat gezegd. Ik weet nou wel genoeg. Hoezo genoeg? Zoiets van, ja, alle vragen waar ik die ik tegenkom bij andere mensen kan ik beantwoorden. Dus nou weet ik genoeg. Ja, ik vind het een rare norm, bovendien een raar idee. Daarvoor leren we de dingen niet, opdat we vragen van anderen kunnen beantwoorden. En zelfs niet om onze eigen vragen te beantwoorden. Maar gewoon opdat we gevormd zouden worden. Opgevoed zouden worden. Bekwaam zouden gemaakt worden, ook voor de toekomst. Jazeker, ook voor na de opname van de gemeente, zeker wel. Daarvoor is dat, omdat we gevormd zouden worden in onszelf. Ik weet nooit genoeg. Sommigen zeggen dat het mijn afwijking is, maar dat zal ik dan maar niet ontkennen. Maar ik weet nooit genoeg, ik wil altijd wel meer weten. Tuurlijk wel. Interessant. Brengt de dingen in balans en de juiste relatie tot elkaar. Dat is altijd mooi. Bouwt je op in zekerheid enzovoorts. Nou, hoe dat ook zij, het gaat niet alleen maar om die theorie. Het gaat om dat we ook daders des werks zouden zijn. Dat het zou uitwerken in ons leven, dat we de consequentie ervan daar zouden aanvaarden. En dus onze vrijheid, zo wij die al hebben, zouden gebruiken voor onze dienst aan de Heer en dus aan elkaar. Dan zijn wij wel degelijk dader des werks. Want dat is het wat de Heer wel degelijk van ons verwacht. Die Heer die ons gemaakt heeft tot zijn schepselen, geschapen in Christus Jezus, tot goede werken. Welke hij voorbereid heeft opdat wij daarin zouden wandelen. En nu ik toch even aan het citeren ben, maar ik zoek even snel naar de bekende tekst uit Titus 2, waar staat dat onze zaligmaker Jezus Christus zichzelf voor ons gegeven heeft, opdat hij ons zou verlossen, vrijkopen dus, vrijmaken, opdat hij ons zou verlossen, Titus 2 vers 14, van alle ongerechtigheid. Maar niet een punt dan, maar, stap meteen achter, en zichzelf een eigen volk zou reinigen, ijverig in goede werken. Voor wie? Voor zichzelf. Niet maar voor ons, dat wij gereinigd zijn. Bovendien, wat heb je eraan? Ik vind het wel eens lastig, net je handen gewassen en dan moet je weer. Hè? Dat schiet ook niet echt op. Ik heb het wel eens gehad, keurig in het pak, netjes en zou weggaan, is de auto kapot. Weet ik veel. Ja, dat is lang niet gebeurd hoor, moet ik eerlijk zeggen. Maar ik heb het wel meegemaakt, zondags morgens vroeg na de samenkomst, dan moest ik ergens spreken in het land, auto kapot. En dan, ja, er zit niks anders op dan je handen vuil te maken, eronder gaan liggen, de sleutel en weet ik veel wat, hè. De startmotor zoeken, met een hamer er tegenaan slaan of dat soort grappenmakerij allemaal. Wat moet je met rein zijn? Wat heb je dan? Je wordt toch weer vies. Nee, het gaat erom dat hij ons reinigt, niet voor ons, maar voor hemzelf. Opdat wij hem zouden dienen. Ja, dat geldt ook voor die twee reinigingen die genoemd worden in Johannes 13. De eenmalige algehele reiniging, maar ook de voetwassing daarna. Want uiteindelijk is het een uitbeelding van de reiniging van de handen en voeten van de priesters, die gereinigd moesten worden alvorens dienst te kunnen doen in de tabernakel of in de tempel. Daartoe worden wij gereinigd. Hij zal ons verlossen, vrijkopen en zichzelf een eigen volk reinigen, ijverig in goede werken. En dat is tot op heden het laatste woord. Ijverig in goede werken. Want wat daarna volgt, dat is inderdaad toekomst. Dat is namelijk de kroon der rechtvaardigheid, de kroon der heerlijkheid, of hoe je maar genoemd mag worden, de kroon des levens. Kortom, de heerlijkheid die aan ons zal geopenbaard worden in de toekomst. En voor wat het heden betreft, wanneer wij geen vergetelijk hoorder geworden zijn, maar inzien in de volmaakte wet die der vrijheid is, ik ben terug in Jacobus 1, vers 25, dat is uiteraard niet de Mosaïsche wet, maar gewoon het nieuwe verbond. Wie inziet in de volmaakte wet, u weet het oude verbond is onvolmaakt, zegt de Bijbel, op meerdere plaatsen. Wie inziet in de volmaakte wet die der vrijheid is en daarbij blijft, deze, geen vergetelijk geworden zijnde, maar een dader des werks, deze zal gelukkig zijn in dit zijn doen. Geluk zonder werk bestaat volgens mij ook niet. Maar volgens de Bijbel, gelukzaligheid is alleen daar waar wij wandelen in de goede werken welke God voorbereid heeft. Maar dat kan pas na de voorgaande fase, zal ik maar zeggen, die van verandering, hervorming dus en vrijmaking. Dus hervormd, vrijgemaakt en daarna dienstbaar was de bedoeling. En daarna noem ik nog even Jacobus 2, vers 12. Spreekt alzo en doet alzo. Want u weet, tong, de mond, de lippen, het is het belangrijkste lichaamsdeel van de mens. Hè? Eerst de mond, daarna de rest, handen en voeten, of hoe het maar heten mag. Zo wordt het overal beschreven. Maar spreekt alzo en doet alzo, als die door de wet der vrijheid zult geoordeeld worden. En de wet der vrijheid is het nieuwe verbond. Het oordeel waardoor wij geoordeeld zullen worden, is dat oordeel dat deel uitmaakt van het nieuwe verbond. En daar geldt volgende vers. Want een onbarmhartig oordeel zal gaan over degene die geen barmhartigheid gedaan heeft. En de barmhartigheid roemt tegen het oordeel. De gedachte is dus wel degelijk dat ook onze werken als, van ons als gelovigen in het oordeel gebracht zullen worden. En er zal een onbarmhartig oordeel over gaan, is de gedachte. U weet wel, niets is hier blijvend. Alles, hoe schoon ook, zal eenmaal vergaan. Maar populair gezegd, omdat het een lied is, al wat gedaan werd uit liefde tot Jezus, dat houdt zijn waarde en dat zal blijven bestaan. Daarvoor zullen we loon of heerlijkheid ontvangen. Spreekt alzo en doet alzo als die door de wet der vrijheid zult geoordeeld worden. Daarna noem ik alleen nog even 1 Petrus 2, omdat daar een gelijke uitspraak staat als in Galaten 5. En in Galaten 5 stond, want gij zijt tot vrijheid geroepen, broeders, alleen gebruik de vrijheid niet tot oorzaak voor het vlees, maar dient elkander door de liefde. En 1 Petrus 2, vers 16, zegt dat wij zouden wandelen als vrijen en niet de vrijheid hebbende als deksel der boosheid, als een excuus voor die boosheid dus, hè. Een soort dekmantel eroverheen, zo van, nou ja, het is misschien allemaal boosheid, maar God heeft ons ervan verlost en God heeft ons vrijgemaakt. Zo moet het dus niet, hè. Niet de vrijheid hebbende als deksel de boosheid, maar als dienstknechten Gods. Nou, duidelijker kan het al niet gezegd worden. Vrijen, en toch dienstknechten, maar dienstknechten nogmaals betekent onvrij, slaven namelijk. Vrijen, maar niettemin dienstknechten van God. Vrijgemaakt namelijk van de wereld en al wat ermee samenhangt. En gemaakt tot dienstknechten van God. Met als gevolg, eert een ieder, heb de broederschap, lief, vrees God, eer de koning. En al wat er maar verder staat en wat er trouwens aan vooraf ging. Dat is het idee en daarvoor zou de vrijheid gebruikt worden. En eigenlijk wil ik eindigen met een prachtige uitspraak in Lucas 1. Lucas 1. Het is nog lang geen kerst, dus het kan nog, hè? Lucas 1. In dat prachtige lied, de lofzang van Zacharias heet dat, waarin het aanbreken, of althans in het algemeen, waarin het nieuwe verbond, en niet alleen het aanbreken ervan, maar waarin het nieuwe verbond wordt aangekondigd, en waar staat in vanaf vers 68, gelooft zij de Heere, de God van Israël, want hij heeft bezocht en verlossing teweeggebracht voor zijn volk, verlossing, vrijkoping. En heeft een hoorn der zaligheid ons opgericht in het huis van David, zijn knecht. Een verwijzing naar de hoorn waaruit David in de tijd gezalfd werd. De hoorn met olie. De hoorn als uitbeelding van koningschap trouwens. Maar ja, de zalving van de Heer Jezus Christus wil immers zeggen dat hij is gezalfd, de Messias. Dat hij gezalfd is tot koning en priester. En dus heet het hoorn der zaligheid in het huis van David zijn knecht. In vers 70, gelijk hij gesproken heeft door de mond zijner heilige profeten die van het begin der wereld geweest zijn. Dat wil zeggen, het gaat om het eeuwige onvergankelijke woord van God. Er is geen verandering. Vers 71, namelijk een verlossing van onze vijanden en van al dergenen die ons haten. Verlossing dus, hè? Vrijgemaakt. Vers 72, opdat hij barmhartigheid deed aan onze vaderen en gedachtig waren aan zijn heilig verbond en aan de eed die hij Abraham onze vader gezworen heeft om ons te geven. Nou, waar gaat het allemaal over? Die eed, die barmhartigheid, die beloofde verlossing, dat wat hij gesproken heeft door de mond zijn de heilige profeten van het begin der wereld. Waar ging het over? Wat hebben ze allemaal aangekondigd? Volgende vers, want er zijn natuurlijk talloze manieren om het te zeggen, maar gewoon volgende vers, vers 74. Wat hebben ze beloofd, wat hebben ze gezegd, waaruit bestaat de verlossing? Dat wij verlost zijnde uit de hand onze vijanden, daarom werd eerst de verlossing aangekondigd en aangebracht uiteraard, dat wij verlost zijnde uit de hand onze vijanden hem dienen zouden zonder vrezen in heiligheid en gerechtigheid voor hem al de dagen onze levens. Hetgeen nogal lang is voor degene die eeuwig leven hebben ontvangen. Heb je dat? Niet maar gedurende de dagen die ons overblijven in het vlees. Natuurlijk, dat staat in Petrus, maar hij zegt, ja, want er zijn twee mogelijkheden. Of we brengen, volbrengen der heidenen wil, of de wil van God in de dagen die ons resten in het vlees. Maar hier staat, nee, we zouden de wil van God volbrengen, dan wel hem dienen. Al de dagen onzes levens. Voor dat doel zijn wij verlost uit de hand onze vijanden, vers 74. Voor dat doel zijn wij geheiligd in Christus Jezus, vers 75. Zijn wij gerechtvaardigd in Christus? We zijn gerechtvaardigd door de verlossing die in Christus Jezus is, u weet wel. Uit zijn genade, Romeinen 3. En niet voor ons, maar in de eerste plaats voor hem, vers 75. Dus nogmaals, dat wij, dat is de bedoeling van heel het evangelie, dat wij, verlost zijnde uit de hand onze vijanden, hem dienen zouden zonder vrezen in heiligheid en gerechtigheid voor hem al de dagen onze levens. Daartoe zijn wij geroepen. En als wij verlost zijn, en dat zeker weten, als wij hervormd zijn, als wij zijn vrijgemaakt naar Bijbelse terminologie, bedoel ik het uiteraard, dan betekent dat dat we maar één doel hebben in ons leven, en ik bedoel niet eens de rest van ons leven, ik bedoel gewoon ons leven, namelijk wij zouden hem dienen in heiligheid en gerechtigheid al de dagen onze levens. En voor dat doel zouden wij beginnen met onze lichamen te stellen tot een levend, heilig, Godenwelbehagelijk offer. Want daartoe zijn wij gerechtvaardigd in Christus Jezus. Daartoe zijn wij geroepen. Dat is niet onze keus geweest. Dat hadden wij zelf ook niet kunnen bedenken, denk ik, hè? Maar het hoeft ook niet. Dat is het wat God ons geopenbaard heeft in zijn woord. Dat het daarvoor nodig is dat ons denken veranderd wordt, dat we leren de dingen, de wereld, onszelf, anderen te zien zoals God het ziet, dat is een duidelijke zaak. Maar waar dat gebeurt, Dan gebeurt dat door de werking van de geest van God in ons. Dan gebeurt dat door de uitwerking van het woord van God in ons. En daar zullen we niet alleen vrij worden, wij zullen ons ook bewust worden van onze vrijheid. En bewust kiezen om die vrijheid te gebruiken om God te dienen. Dat is wat de apostel schrijft in Romeinen 7 aan zijn broeders naar het vlees uit de Joden. Hij zegt, onder de wet is men niet vrij. Maar als men vrijgemaakt is, u weet wel van de wet des mans en zo, hè. Als men vrijgemaakt is, dan is dat opdat men zou worden eens anderen, namelijk desgenen die uit de dood is opgestaan. En dat is wat voor ieder van ons geldt. Veranderd, vrijgemaakt, maar vervolgens, want dat is het doel, dienstbaar gemaakt aan die Heer, die ons gekocht heeft met zijn bloed, wiens eigendom wij geworden zijn, wiens maaksel wij zijn, geschapen in Christus Jezus, tot goede werken welke hij voorbereid heeft. De gedachte is dat we binnen afzienbare tijd, want dat kan ik niet nalaten erbij te zeggen, binnen afzienbare tijd, daarvoor ook ons loon zullen ontvangen van diezelfde God die rechtvaardig oordeelt. Zullen wij danken. Ja, trouwe hemelse Vader, wij zeggen u dank voor dat grote voorrecht dat wij als uw kinderen door het leven mogen gaan. Dat u zich voor ons hebt overgegeven opdat u ons trekken zou uit de tegenwoordige boze eeuw met al zijn distelen en doornen. Een wereld met al die zorgvuldigheden des levens, met zoveel dingen die het ons onmogelijk maken van nature om u te dienen. Maar we danken u dat u ons fundamenteel bekwaam gemaakt hebt om dienaren te zijn van het nieuwe verbond. En dat u voor dat doel ons ook trekt uit de tegenwoordige wereld door ons te veranderen, ons te hervormen in ons denken. Ons te voeden met uw woord, opdat het onze zielen en daarmee onze levens en wandel zou zalig maken. We danken u dat u ons onttrokken hebt aan al die machten die de wereld overheersen. Dat u ons reeds nu hebt vrijgemaakt van al deze slavernij, opdat wij als uw kinderen, maar daarmee in het bijzonder als uw dienstknechten, zouden leven tot eer van uw naam. Opdat u uw werk in ons zou doen. Een werk dat misschien niet meteen gezien wordt, maar een werk dat geopenbaard zal worden in de toekomst in elk geval. En we danken u dat wij die leven uit geloof en niet door aanschouwen, dat wij in alle vrijmoedigheid onze lichamen bij u mogen brengen en ons beschikbaar mogen stellen tot levend, heilig, gode, welbehagelijk offer. Naar uw wil, opdat u uw werk aan ons zou doen, of opdat u uw werk aan ons begonnen zou voltooien tot op de dag van Christus. En we danken u dat we in dat vertrouwen mogen leven. Dat we u mogen kennen als een God die gestand doet hetgeen u beloofd hebt, die uw beloften vervult, in het bijzonder ook in onze dagen en aan ons, waar wij leven onder dat door u tot stand gebrachte nieuwe verbond en onder die wet die volmaakt is, die wet der vrijheid. We danken u dat we, wanneer wij in die wet zien, dat wij daardoor niet onszelf zien meteen, maar dat wij zien Jezus Christus met eer en heerlijkheid gekroond. En dat we ons bewust mogen zijn dat wij hebben deelgekregen aan al zijn zegeningen. Dat wij geïdentificeerd zijn geworden met onze heiland zelf. En dat wij met hem zijn opgewekt uit de dood en met hem gezet zijn in de hemel. Opdat we zouden delen ook in zijn heerschappij en heerlijkheid in de toekomst. Wij danken u dan dat we ook deze dag daarbij stil mochten staan. Uw woord mochten openen in alle nederigheid en dat woord tot ons mochten laten spreken, opdat we mede daardoor getrokken zouden worden uit de tegenwoordige wereld, opdat we onze eigen gedachten zouden opgeven en ons zouden onderwerpen aan uw gedachten die nou een keer hoger zijn dan de onze. Wij bidden u dan, wees u ons nabij in de dagen die wij voor ons hebben en in het bijzonder in de dagen die ons over zijn in het vlees. Opdat we in die dagen niet der heidenen wil zouden volbrengen, maar uw wil zouden volbrengen en zouden wandelen waardig de roeping waarmee u ons geroepen hebt. Geeft u ons daartoe alles wat wij nodig hebben aan wijsheid en genade op grond van uw beloften en om Christus wil. Amen.